Gemeente, nog één mededeling in aanvulling van wat vanmorgen is afgekondigd. Volgende week zondagmorgen zal er doopsbediening zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm en daarvan het vierde en het vijfde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en gij temt de woeste zee. Zij luistert naar uw wil. Wij lezen samen uit Paulus' brief aan de gemeente van de Efeziërs, het eerste hoofdstuk, de versen 15 tot 23, Efeze 1, vanaf het 15e vers. En na de schriftlezing zingen we uit de 110e psalm, het eerste vers, dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken, vers 1 van 110. Efeze 1 vanaf vers 15, daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende u weer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en hem gezet heeft tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd, boven alle dingen welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Wij doen belijdenis van ons geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan onze Heidelbergse catechismus op en wij lezen in zondag 19 de vragen en antwoorden 50 en 51. Zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. 51. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert? Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. Zover. Wij zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn zegen. Heere, als we ook op deze zondagavond nog weer in uw huis mogen zijn en uw heilig aangezicht mogen zoeken in gebed, geeft u ons dan de rechte gestalte. Dat is maar niet gelijk hoe een mens in de kerk zit en hoe een mens tot God nadert. U hebt daar zelf ook over gesproken in uw onderwijs, Heere Jezus. Kunnen mensen naar de tempel komen en ze kunnen daar gaan bidden, terwijl dat bidden en die hele godsdienst u niet aangenaam, u niet welbehagelijk is. Het kan ook wezen dat iemand maar amper naar de tempel durft gaan en dat hij van verre staat en vanuit de verslagenheid en de verbrokenheid van zijn hart niet meer weet te zeggen dan alleen een zucht om genade. En van zo een staat geschreven dat hij naar huis ging gerechtvaardigd. Heren, het is maar niet gelijk hoe een mens gesteld is en hoe zijn hart eruit ziet en hoe hij zich onder de prediking van het woord bevindt en hoe hij in het gebed tot u nadert. Het kan u aangenaam zijn en het kan een walg in uw ogen zijn. Wat we nodig hebben, Heren, is de rechte gestalte. Dat we eerlijk gemaakt zijn en dat we als zondaren, als onwaardigen tot u naderen. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, maar ook vertrouwen hebben. Geloof mogen oefenen in het bidden. In het neerleggen van onze noden en behoeften voor uw heilig aangezicht. Dat zijn de dingen, Heren, die u bij ons zoekt en ze zijn er van nature niet. O Heren, als we geen fariseer zijn, dan zijn we een onverschillig mens. Maar in beide gevallen wijken we van uw wegen af en lopen we op een eigen gekozen weg. En daarom, o God, zie in genade op ons neer en maakt u ons zoals u ons hebben wilt. Bekleed u ons met ootmoed en versiert u ons met de vreze van uw naam bij aanvang en bij voortgang. En geef ons uit de volheid van de zaligmaker die alles verworven heeft, die genade die we nodig hebben om hier voor uw aangezicht te mogen zijn en om op de rechte wijze in de juiste gestalte ons tot u te wenden en tot de troon der genade te gaan. En geef ons ook de rechte gestalte als uw woord straks zal worden verkondigd. Dat we dat in besef mogen doen, Heren, van onze diepe afhankelijkheid. Dat de prediking zowel gesproken als beluisterd mag worden in de geest van die diepe afhankelijkheid. Wat hebben we van onszelf, Heren? We kunnen het niet zeggen en we kunnen het niet toepassen. We kunnen het niet uitspreken en we kunnen het niet innemen in ons hart. Het zal van boven moeten komen, Heren, en zal het meer zijn dan menselijke wijsheid en menselijke inzichten, dan hebben we nodig de geest der genade en der gebeden. En zal het niet alleen tot ons oor komen, maar zal het binnendringen in onze ziel, dan hebben we opnieuw nodig die geest der genade, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die ook plaats maakt voor Christus en die Christus verheerlijkt. Die hem uitstalt in al zijn schoonheid en beminnenswaardigheid en al genoegzaamheid. En die het oog op die gezegende zaligmaker vestigt. En die geloof werkt waarmee een arme en ellendige tot die zaligmaker mag vluchten. Heere, schenk ons in onze armoede alles wat wij niet hebben en wat we toch niet missen kunnen. Zullen we deze kerkdienst beleven als een gezegende, als een plaats waar we u de Heere ontmoeten en waar onze ziel gered mag wezen. Bewaar ons voor alles wat ons zou kunnen hinderen. Er zijn zoveel factoren, Heere, die ons parten kunnen spelen, waardoor het woord stagneert en de loop van uw woord gestuit wordt. Er zijn zoveel factoren die we met onszelf meedragen, die we bij ons hebben, die in ons aanwezig zijn, en zoveel andere factoren die buiten ons liggen en die zomaar buiten ons vandaan naar binnen kunnen komen. Allemaal dingen die de duivel kan gebruiken en waar hij ook zeker gebruik van probeert te maken. Zo heeft hij het altijd gedaan en zo menigmaal met gunstig resultaat, gunstig in zijn ogen dan. En zoveel factoren, heren, die ons de zegen zouden kunnen roven, waardoor uw woord vruchteloos gepredikt wordt, waardoor een deksel over ons hart heen ligt, waardoor een blinddoek op onze ogen gebonden is, waardoor we doof gehouden worden, waardoor de gelegenheid toch nog weer voorbij gaat en waardoor we toch nog weer de dag der zaligheid niet benutten en de tijd niet uitkopen. Heere, wil ons voor al die dingen toch alstublieft bewaren en wil ons onder uw hand nemen, onder uw beschermende hand en de vorst der duisternis weghouden, zodat u ons geen hinder zal doen. En bewaar ons ook voor onszelf, Heere, want we kunnen de duivel ook weer niet overal de schuld van geven. Hij kan ook gebruik maken van zoveel dingen die bij ons aanwezig zijn en waarmee we onszelf in de weg staan en anderen misschien ook. Is het dan niet in de kerk, dan misschien direct na de kerkdienst? Kunnen we anderen ook in de weg staan? En kunnen we bij anderen ook het zaad dat gestrooid is weghalen, als de vogels in de gelijkenis? Heere, wilt u ons voor al die dingen bewaren en leg ons onder het beslag van het woord, als het toch vanavond bijzonder gaat over de verheerlijkte zaligmaker. En wat past het ons dan om met eerbied te luisteren als Hij verkondigd wordt, die van de Vader een naam ontvangen heeft, welke is boven alle naam, opdat in zijn naam zich zou buigen alle knie van degene in de hemel en op de aarde en zelfs onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Heere, laat dat ook de vrucht mogen zijn. En dat kan alleen als wij ook met eerbied en met aandacht en met geloof hebben geluisterd. Zegen ons, o God, en doe niet met ons naar onze zonden, maar vergeef ons al onze zonden. Wees u niet alleen met ons, maar wees overal waar uw woord verkondigd wordt. En mag ook op deze dag uw rijk heerlijk worden uitgebreid. En wilt gij uw gezag vestigen, o Heere Jezus Christus, we belijden dat de Vader door u alle dingen regeert. We weten uit uw woord dat u de boekrol ontvangen hebt en dat u de zegels verbreekt en dat de geschiedenis voortgang krijgt. We weten ook, en dat is de praktijk van ons leven, dat dat ons voor vele raadselen kan stellen en dat dat vele vragen kan oproepen. Maar geef ons geloof, Heere, in de wijsheid van uw beleid. Ook al is de regering niet doorzichtig, maar dat we geloven mogen dat het toch allemaal goed ligt en goed komt, omdat de teugels van het bewind in de doorboorde middelaarshanden van u, o Heere Jezus, liggen. Geef uw zegen op al de arbeid in uw koninkrijk. En wilt gegeven, Heere, dat de gemeente verder en verder tot stand mag komen en dat dat huis, dat Godshuis, de voltooiing mag naderen. En dat straks alles tot eer van uw naam zal zingen tot in alle eeuwigheid. Wilt u zijn, Heere, met alles wat in uw kerk gedaan wordt, alle arbeid, alle ambtelijke arbeid, alle arbeid in dienst van het evangelie, om het evangelie bekend te maken onder oud en jong, onder degenen die er al eerder van gehoord hebben en onder degenen die er nog nooit eerder van gehoord hebben, of die er nog maar zo schamel weinig van weten. Zegent u hen die in dat werk hun taak gevonden hebben en wie gij een roeping tot die arbeid gegeven hebt. Heere, laat het alles niet vruchteloos zijn, maar wil over de ganse aarde heen dat werk voortzetten en uw naam groot maken. Heere, wij vragen u dat u gedenken wilt aan alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoede stil, Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 67ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 67, vers 1 en vers 2. Gemeente, vanavond willen we met elkaar luisteren naar wat het woord van God ons openbaart en wat onze belijdenis ons op grond van dat woord van de Heere verklaart over de derde trap van Christus verhoging. De eerste, u weet dat, dat is de opstanding. De tweede trap van zijn verhoging, de hemelvaart. En de derde, de zitting aan de rechterhand Gods. Onze catechisme spreekt daar uiteraard ook over. Er worden zelfs twee vragen en antwoorden aan gewijd. Eerst een vraag over de betekenis daarvan. Wat bedoelen we daarmee? Wat bedoelt de schrift daarmee als gezegd wordt dat Christus aan de rechterhand van zijn vader gezeten is? En dan die praktische vraag weer. Wat is daar nu het nut van? Wat betekent dat nu heel praktisch voor Gods kerk? de nuttigheid, de vrucht ervan. Gezeten aan de rechterhand van zijn vader, na zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus dus die plaats gekregen. Toen hij in de hemel aankwam, als ik het zo menselijk mag zeggen, toen is hij daar verwelkomd. Toen hebben alle engelen God, zo lezen we in de schrift, hem aangebeden. En toen heeft hij van zijn vader een plaats gekregen, een hele bijzondere plaats. Zit aan mijn rechterhand, heeft zijn vader toen tegen hem gezegd. En dat is, zei ik, een hele bijzondere plaats. Daar mag hij ook zitten. Vorige keer ging het, en dat is al vaker natuurlijk aan de orde geweest in onze catechismes, over het priesterlijke van Christus werk. Dat priesterlijke zien wij bijvoorbeeld ook in de hemelvaart. Als hij ten hemelvaart, dan vaart hij zegenend ten hemel. Zegenen is toch met name priesterwerk. En als hij in de hemel aangekomen is, zo lazen we in het 49ste antwoord van de catechismus, dan is hij daar voor zijn kerk ten goede werkzaam, dan is hij daar de voorspreker, de voorbidder bij zijn vader. Gebeden doen, voor anderen met name bidden, is toch ook weer heel typisch priesterwerk. Maar als hij in de hemel is aangekomen, dan valt niet alleen de nadruk op zijn priesterwerk, maar ook op zijn koninklijk werk. Nou, toch eerst weer even dat priesterwerk. Is er ooit tot een van de priesters in Israël gezegd dat hij, nadat hij zijn offer gebracht had en nadat hij zijn andere werk gedaan had, mocht gaan zitten? In de Hebreeënbrief lezen we precies het andere. Daar wordt nogal eens een keer gezegd dat elke priester en elke hoge priester staat. Nooit mochten ze gaan zitten in het heiligdom. Ik heb het niet over wat ze thuis mochten doen als hun dienstwerk volbracht was, maar in het heiligdom. Als ze in hun werk waren, dan was er nooit gelegenheid voor welke priester of welke hoge priester dan ook om in het heiligdom te gaan zitten. Er stond ook geen stoel in de tabernakel. Waarom niet? Omdat het werk nooit klaar was. Want zodra de priester het offer gebracht had, moest er weer een ander offer gebracht worden. En zodra hij voor het volk gebeden had, moest hij opnieuw voor het volk bidden. En zodra het volk schuld beleden had, moesten ze opnieuw schuld beleden. Het kwam nooit klaar. En de stroom van offerdieren ging altijd maar door. En de stroom van bloed dat vloeide ging altijd maar door. Nooit heeft God tegen een van de dienstdoende priesters gezegd: zit, waar dan ook. En nu klinkt tot deze priester: wel, zit aan mijn rechterhand. Waarom tegen hem? Wordt het tegen hem wel gezegd? Omdat zijn werk, en dan heb ik het over het verwerven van het heil, wel klaar is. Omdat zijn offer wel genoegzaam is. En omdat dat offer niet herhaald hoeft te worden en geen aanvulling behoeft. Dat is volkomen. En toen Christus, mag ik het dan zo zeggen, naar de hemel gegaan is, toen heeft hij het bloed dat hij vergoten heeft meegenomen. En dat heeft hij voor het aangezicht van zijn vader gesteld. En dat heeft zijn vader gekeurd. En dat heeft zijn vader ook goed gekeurd. En dat offer is vol bevonden, dat is genoegzaam gebleken. En vandaar dat Christus een plaats aan de rechterhand van zijn vader mag ontvangen en dat hij mag gaan zitten. Ten teken dat zijn werk, dat werk in ieder geval, klaar is. En tegelijkertijd, en dan kom ik bij dat tweede element wat in de zitting van Christus aan de rechterhand van zijn vader meespreekt, en wat zelfs het hoofdaccent gaat krijgen, tegelijkertijd blijkt deze priester nu ook koning te zijn. In hem worden de ambten verenigd. Dat was onder Israël ook niet zo. U weet van die ene koning, Uzia, die een keer priesterwerk heeft willen doen. Die het wierookoffer heeft willen aansteken. En die tegen de waarschuwingen van de hoofdpriester en van de andere priesters in toch zijn zin zocht door te zetten. En het gevolg daarvan was, toen hij greep naar iets wat hem niet toekwam, toen de koning priester wilde zijn, het gevolg daarvan was dat hij ook als koning ongeschikt werd. Melaats. En in een afgezonderd huis moest wonen. En de laatste jaren van zijn regering moest zijn regering waargenomen worden door zijn zoon. Maar in deze priester vindt de vereniging plaats van priesterschap en koningschap. Want hij mag gaan zitten, deze priester, nadat hij zijn werk volbracht heeft. Waar mag hij gaan zitten? Aan mijn rechterhand, zegt God. En dat is in de troon. Jezus zegt dat zelf ook bijvoorbeeld in de brief aan de Laodicenzen, als hij het heeft over de belofte voor degenen die overwinnen zullen. Die zullen met mij mogen zitten in mijn troon, gelijk als ik gezeten ben met mijn Vader in zijn troon. Christus krijgt de plaats met de Vader in de troon. De zetel van de koning. En dat wordt ook gesymboliseerd heel duidelijk in dat visioen dat Johannes gezien heeft, waarvan hij ons in de Openbaring verslag doet, in het vijfde hoofdstuk. U kent dat visioen. Johannes zag in de hemel op de troon God, in de hand van God. Hij omschrijft God overigens niet. Daar is God te heilig voor. Die kan ook niet omschreven worden. Daar zijn geen woorden voor. Johannes ziet één op de troon en hij vergelijkt hem met de glans van edelstenen. Maar in de hand van hem die op de troon zat, zag hij een boek beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En de vraag wordt gesteld, wie is waardig die boekrol te nemen en zijn 7 zegelen open te breken? En aanvankelijk is daar niemand die die bevoegdheid heeft. En die dus naar voren kan komen en die boekrol aan kan nemen. Er is niemand. En zo blijft die boekrol ongeopend in de handen van God liggen. Maar zo zal alles stagneren. Zo is er geen voortgang. En Johannes weent. Dat is ook zo erg. Dat er niemand, dat er echt helemaal niemand is die de waardigheid bezit om de boekrol uit de handen van God aan te nemen. En zo te zorgen dat de geschiedenis voortgang kan krijgen en dat de raad Gods vervuld wordt en dat de plannen Gods uitgewerkt worden. En Johannes weent. En dan komt een van de ouderlingen en die zegt, ween niet, want er is er toch één. En dan slaat Johannes zijn ogen op en dan ziet hij te midden van die ouderlingen om de troon heen het lam staande als geslacht. Daar hebt u de priestergestalte. Het lam staande als geslacht, het offer. Christus heeft zichzelf door de eeuwige geest, Gode onstraffelijk geofferd. Zo is hij de hemel ingekomen. Zo is hij na de volbrachte arbeid op aarde ten hemel gegaan. En zo heeft Johannes hem daar zien staan. Aanvankelijk zag hij hem niet, maar toen, na de hemelvaart, wordt hij zichtbaar. Krijgt hij een plaats te midden van de hemelingen. Maar als dan de vraag gesteld wordt, wie is waardig, dan ziet Johannes dat lam staande als geslacht de gestalte van de leeuw uit de stam van Juda aanneemt. Dat is geen tegenstelling, al lijkt het zo, maar dat is dezelfde. Het lam, de leeuw, de priester, de koning. En die heeft overwonnen, zo wordt gezegd. En die treedt naar de troon toe en die neemt het boek uit de hand van hem die op de troon zat. En die is waardig om dat te doen en die 7 zegelen open te breken. En de geschiedenis krijgt voortgang. En het bewind, zo wordt daarin gezegd, wordt in zijn handen gelegd. De teugels van het rijksbewind, van het koninkrijk Gods, van de koninklijke heerschappij van hem die op de troon zit, worden gelegd in de handen. En dat zijn de doorboorde priesterhanden, die zegenend opgeheven waren over zijn discipelen bij zijn afscheid. Maar dat blijken tegelijk de sterke handen van de leeuw uit de stam van Juda te zijn, door wie de Vader nu alle ding gaat regeren. Nog één ding, nog één aspect van dat zitten aan de rechterhand Gods. Het is, hij mag zitten, dat zijn werk volbracht is. Hij mag in de troon zitten, omdat hij de koning is. En hij mag aan de rechterhand van zijn Vader in de troon zitten. Dat is de ereplaats. Dat is de erkenning door de Vader dat hij een welbehagen in de Zoon heeft. En dat hij, die zo diep vernederd geweest is, nu alle eer en aanbidding waardig is. Zijn Vader gaat hem kronen met eer en heerlijkheid. Zijn Vader gaat hem een plaats geven, een naam geven. Welke is boven alle naam? De Vader gaat hem die eer schenken dat hij aan zijn rechterhand mag zitten. En dat betekent tegelijkertijd het appel op al de schepselen, wie ze ook zijn, dat zij deze door God geëerde koning, door God gekroonde koning, ook zullen kronen, zullen aanbidden, zullen dienen en gehoorzamen. Meent, onze gedachten zijn niet toereikend om ons voor te stellen wat de heerlijkheid is die de Zoon heeft ontvangen bij zijn thuiskomst. De heerlijkheid die hij gekregen heeft bij zijn gezeten zijn aan de rechterhand van God. Maar probeer u nog even in te denken hoe het was. Hoe het was toen hij hier in de dagen van zijn vlees op aarde was. En vergelijk dan daarmee hoe het nu is. Nu hij die ereplaats heeft gekregen. Hij heeft met sterke roeping en tranen gebeden tot God, die hem uit de angst kon verlossen. Toen hij als een worm en geen man in het stof van Gethsemane kroop, droevig en zeer beangst, en het bloedzweet hem uit de poriën geperst werd. Zo was het toen. En nu wordt hij aangebeden door de hemelse heerscharen. En nu is het bloedzweet afgewist en de angst is weg en de vrees is verdwenen en hij is verhoogd en verheerlijkt. Hoe het was, in de grootste benauwdheden van lichaam en ziel heeft hij geklaagd, toen duisternis de aarde bedekte: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nu krijgt hij de ereplaats naast zijn Vader. Nu heeft zijn Vader hem verwelkomd bij zijn thuiskomst. En nu heeft zijn Vader de hemelse heerlegers opgeroepen om zijn Zoon de eer te geven die hij waardig is. Laat al de engelen Gods hem aanbidden. Zo heeft het geklonken in de hemelse zalen. En zijn Vader heeft hem gezegd: zit aan mijn rechterhand. Hoe het was, bij zijn komst in deze wereld heeft hij al de heerlijkheid die hij bij de Vader had voor zijn vleeswording afgelegd. En hij werd neergelegd in een voederbak voor het vee, geboren als hij is te midden van ossen en schapen. En nu is hij omringd door de 24 ouderlingen. Nu is hij omringd door al de hemelse legermacht en al de trouw gebleven engelen. En ze verheerlijken hem. En ze roepen het hem toe, hem ook. Zoals ze het zijn Vader toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere, de God der heerscharen. Wat een verschil. Wat een verschil, gemeente. Maar als hij dan zo verhoogd en verheerlijkt is, en als dat de Vader des Vaders wil is, dat hij zo hoog verheerlijkt is, en als het de wil van zijn Vader is dat hij door de engelen wordt gediend en aangebeden, wat ligt er dan ook een verantwoordelijkheid op al zijn schepselen? En zeker op diegenen die van hem, van deze verhoogde koning, weten. En wat past ons dan een eerbied? En wat dient ons hart dan vervuld te zijn met een heilig ontzag? Bent u zich dat bewust? Gemeente, bent u het zich bewust dat er aan de rechterhand van zijn vader een plaats is ingeruimd voor de borg en zaligmaker van zijn kerk, en dat hij van zijn vader de bevoegdheid heeft gekregen om alle dingen te regeren? En bent u zich het bewust hoe groot zijn eer en zijn heerlijkheid is, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen? De Bijbel laat ons in een paar trekken zien hoe groot die heerlijkheid van Christus is. Ik neem u even mee naar die morgen op de dag des Heren op het eiland Patmos, toen Johannes daar alleen op dat onbewoonde eiland was, en toen hij daar op die zondagmorgen stil aan de oever van de zee zat, mijmerend en peinzend over zijn lot en over wat er van de kerk des Heren zou moeten komen in die dagen van vervolging en verschrikking. En toen hij een stem achter zich hoorde en hij keerde zich om te zien de stem die tot hem sprak en wat hij toen zag. De verschijning van de verhoogde Christus die hij toen aanschouwde was zo majesteitelijk en zo indrukwekkend dat als in een impuls, hij kon ook niet anders. Toen hij het gezien had, viel ik als dood aan zijn voeten. En dat zei Johannes, de discipel die Jezus lief had. Hij, die zo intiem met de Heere Jezus omging. Hij, die met zijn broer en met Petrus nog wel eens verder mee mocht als de Heere ergens heen ging dan dat het de andere discipelen was toegestaan. En onder die drie bevoorrechten was hij wellicht het meest bevoorrecht. En ik, zegt hij, viel als dood aan zijn voeten tegenover die majesteit. Kan een mens niet overeind blijven. Denk aan Paulus. En dat was dan een vijand, maar als Paulus hem ontmoet, als een licht feller en helderder dan het licht van de zon hem omschijnt omdat Christus tot hem komt. Paulus is verblind, drie dagen lang, vanwege de lichtglans die hij heeft gezien. Vanwege de majesteit die aan hem verschenen is. Gemeente, zo is Christus. En wat zijn wij vaak oneerbiedig als het over hem gaat. Oneerbiedig als we over hem spreken, oneerbiedig als we over hem denken. En halsstarrig als het erop aankomt dat we voor hem buigen. Moet hij dan zijn majesteit gebruiken om ons te verpletteren, zoals dat gebeuren zal met al zijn vijanden? Die hij, ik denk aan de tweede psalm, als pottenbakkers vaatwerk vermorzelen zal. We moeten er toch denk ik meer bij stilstaan, gemeente, dat de zaligmaker over wie het in het evangelie gaat, de zaligmaker op de troon is. De zaligmaker in licht en heerlijkheid, in majesteit en glorie. De zaligmaker die de almachtige koning is, in wie de Vader zo welbehagen gehad heeft dat hij de teugels van het bewind in zijn handen gelegd heeft en gezegd heeft: gij zijt koning. Zouden we niet met meer eerbied vervuld moeten zijn en met dieper en heiliger ontzag om zo voor hem te bukken en zo zijn rechten ook te erkennen? Want dat moet je toch met een koning doen, nietwaar? Zijn rechten erkennen, zijn macht erkennen. Onderdaan van hem willen zijn. Als je dat niet bent, dan ben je een opstandeling. Als wij massaal of individueel zouden weigeren ons nog langer te stellen onder de majesteit die over ons volk regeert, onze koningin. En als wij haar juk van ons zouden willen afwerpen, dan worden we terecht ook betiteld als opstandelingen. En als wij onder het bewind van koning Jezus niet willen buigen, Dat we onze eigen meester willen zijn en niemands knecht. Dat we onze eigen weg willen gaan en onze eigen zin willen doen. Dan heeft hij alle recht als koning. En hij is maar niet alleen de koning over zijn kerk, hij is het hoofd van zijn kerk, maar hij is koning over de ganse aarde. Dan heeft hij het recht om ons te behandelen als opstandelingen en opstandelingen die worden weggedaan, uitgeroeid, die zijn een gevaar voor de heerschappij van de koning. En daarom vanuit die heerlijkheid van Christus gezeten aan de rechterhand van zijn vader, die van zijn vader zoveel eer ontvangen heeft, gaat een krachtig appel op ons uit, om als we nog de wapens van ons verzet in handen hebben, ze eindelijk eens een keer neer te leggen en te capituleren. Dacht u dat u het vol kunt houden tegenover deze koning? Wees toch niet zo dwaas en zo hoogmoedig en zo ijdel in uw gedachten. Bukken voor die majesteit. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor deze koning. En nogmaals, geef het is gewonnen. Erken die Heer. Hij is geducht. Of zijn Psalm 2, kus de zoon. En laat ons dat evangelie van zijn heerlijkheid nog verkondigen, gemeente. Met de bedoeling dat we zouden leren buigen. En dat wij zijn genade scepter zouden gaan aanvaarden. Maar daarover straks. U vraagt zich misschien af hoe de catechismus dat nou wel bedoelt. Als hier staat dat hij in de hemel zich daar het hoofd van zijn christelijke kerk zal bewijzen. Door wie de Vader alle ding regeert. Ja, dat brengt ons op hetzelfde terrein waar zondag 10 ons ook kan brengen, als het gaat over de godsregering in het kader van de voorzienigheid. Er wordt ook gesproken dat die godsregering over alle dingen gaat. Nu, hier heeft God die regering aan zijn zoon overgedragen en dan gaat het weer over alle dingen en dan roept dat vragen op. Ik wil daar niet omheen gaan, al zeg ik bijvoorbeeld dat ik de vragen die opgeroepen worden natuurlijk ook niet allemaal zal kunnen beantwoorden. Er is wel een antwoord op, maar het heeft God niet behaagd om ons een antwoord te geven op al onze vragen. Het heeft God behaagd om een aantal vragen onbeantwoord te laten, opdat wij toch zouden buigen voor hem en opdat wij het in zijn handen zouden durven laten liggen. Vragen, alle dingen, regeert Christus nou over alle dingen? Regeert de duivel niet? Daar lijkt het toch veel meer op. Regeert het onrecht niet? Daar lijkt het toch veel meer op. Regeert het geweld niet in deze wereld? Christus regeert alle dingen, als er een vliegtuig neerstort ook. Christus regeert alle dingen. Als twee meisjes van 8 of 9 jaar ontvoerd worden en gebruikt worden voor kinderporno en als ze daarna uitgehongerd ergens ondergronds in een cel sterven. Alle dingen? Nou voelt u wel dat er vragen zijn die wel kunnen opkomen. En die in de wereld ook opkomen. En die aan de kerk gesteld worden. En die in het hart ook van een kind van God kunnen opkomen. Aanvechtingen kunnen dat zelfs worden. Zeker als het je eigen leven gaat raken. Als het geen theorie is over dingen ver weg. Maar als je familielid in dat vliegtuig had. En als je vader bent of moeder van zo'n kind. Of van zoveel andere dingen. Die zo diep ingrijpen en die zo alles overhoop werpen. En die zo de verleiding en de verzoeking bij een mens binnenbrengen. Zegen God en sterf. Zoals de vrouw van Job tegen haar man zei. Die het niet meer aan kon zien. Die het niet meer dragen kon. En die maar wenste dat haar man dood was. En ze gunden hem dat ook. Dat hij zo van het lijden af was. Alle dingen regeert Christus, door wie de Vader alle dingen regeert. Hoe moeten we dat dan rijmen? Gemeente, wij hoeven het gelukkig niet te rijmen. Ik roep deze vragen op omdat ze er zijn. En ik ontloop ze liever niet, want ze zijn er toch. En we moeten op de preekstoel ook niet net doen alsof die dingen er niet zijn. We moeten ook niet doen alsof het zo is dat als die dingen bij ons boven komen, we dan groot kwaad doen. U weet, ze komen in de Bijbel ook voor. Er zijn er in de Bijbel die er ook mee vastgelopen zijn. Die het ook niet meer konden verklaren. Nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. En wat is dan de oplossing? Waar moet Asaf dan heen? Waar brengt God hem? Ja, dan neemt God hem bij de hand. En dan leidt God hem binnen in zijn heiligdom. En daar ziet hij iets van Gods weg, die ook in het heiligdom is. En daar wordt niet alles, nee, daar wordt lang niet alles opgeklaard. Maar daar wordt de verschrikking weggenomen. En daar wordt de aanvechting tot zwijgen gebracht. En daar brengt God Asaf op zijn plaats. En wat is de plaats voor een mensenkind? Zoals Job de plaats ook in moest nemen. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Ik leg mijn hand op mijn mond. Wat heb ik gezegd? En als ik het niet gezegd heb, wat heb ik gedacht? Je hoeft niet zo ver te gaan als de vrouw van Job om het te zeggen. Je kunt ook zo ver gaan als Job gegaan is. Dan zeg je het niet. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Maar wat doet je hart? Een vuur brandde in mijn overdenking, zegt David. Hij zweeg wel, want je had zijn mond met een breidel bewaard, gebreideld. Maar een vuur brandde in mijn overdenking. En dan komt de mens in het heiligdom, Gode zij dank. En dan brengt de Heere dat vuur tot zwijgen en die aanvechting tot zwijgen. Lost de Heere dan alles op? Nee, dan laat de Heere zien. En dan geeft de Heere te vertrouwen dat het bij hem toch in goede handen ligt. In hem, mijn vaste rots. Is het onrecht nooit gevonden? En dan kan een mens zwijgen. Gode zwijgen. Van hem is mijn verwachting. Ik begrijp lang niet alles. Eén ding lost de Heere daar wel op. Eén ding waar onze catechismus ook op wijst. Hij is naar het hoofd van zijn christelijke kerk. En tenslotte gaan de dingen toch zo zoals het tot nut en tot zegen en tot zaligheid van zijn kerk zal zijn. Tenslotte gaan de dingen toch zo, dwars door al het onbegrijpelijke en het raadselachtige heen, waar we hier op aarde nooit een antwoord op zullen krijgen, maar dat de kerk er geen schade van leidt. Toch, door al de gerichten die over de aarde heen gaan, is de Heere bezig als koning te regeren in gerichten, want er zijn zoveel vijanden. Maar tegelijk te regeren in genade, want hij heeft een volk op aarde en daar is hij het hoofd van en zij zijn zijn lichaam. En als ze hen aanraken, raken ze hem aan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zegt, die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Gemeente, waar moeten we zijn om tot rust te komen als het gaat over het godsbestuur in het heiligdom? Waar moeten we zijn om te aanvaarden dat Christus alle dingen regeert? En waar moeten we zijn om dat oprecht en hartelijk en gemeend en in volle overtuiging te belijden? Kunnen we dat alleen belijden als er geen moeilijkheden op ons levenspad zijn? Kunnen we dat belijden als de zon schijnt en als de storm is gaan liggen en als we vrede hebben en geen nergens meer door verontrust worden? Of kan een mens dat ook belijden als de storm wel opsteekt en als de golven hoog slaan en als God dingen doet boven mijn verstand en als de aanvechtingen oprijzen? Kan een mens het dan ook belijden? Ja, dan ook. Dan ook. zij weten mag. Dat wat God doet, wel gedaan is. En dat de Heere zich nooit en nergens in vergist. Kun je een ander niet aanpraten, nietwaar? Nee. Je kunt het jezelf ook niet eens geven. Maar je kunt ervan getuigen, als dat de hoop is die in ons is. En naarmate we inderdaad vanuit de ontmoeting met God in zijn heiligdom vrede gevonden hebben, met de manier waarop God het alles bestuurt en waarop hij het in ons leven bestuurt, ook met de onopgeloste vragen en de bange zorgelijke moeiten die er misschien nog overgebleven zijn. En je weet ook niet hoe het gaan zal in de toekomst. Maar naarmate je toch vanuit het onderwijs door Gods geest, vanuit het woord, vanuit de troonzaal van de Allerhoogste, via het heiligdom, via het altaar geleerd hebt te aanvaarden: God is goed. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Na die mate zal het getuigenis misschien ook nog een ander tot nut en tot zegen kunnen zijn. Maar gemeente, wij moeten ons ook haasten naar het tweede gedeelte van dit onderdeel van onze catechismus. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Nou ja, wat ik zo pas spreekte, dat is eigenlijk ook al nuttigheid, nietwaar? Als een mens in Gods heiligdommen mag ingaan en als hij onder de scepter van deze koning mag bukken, dat is ook al vrucht van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid. En als een mens zo respect mag krijgen voor zijn koning, zodat hij in de grootste smarten toch een hart mag hebben dat gerust is in de Heere zijn God. Maar de catechismus noemt wat anders. Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daar hoef ik niet zoveel over te zeggen. Punt 1, vorige week kwam dat aan de orde. In de tweede plaats, over een paar weken zal het opnieuw aan de orde komen bij Leven en Welzijn, bij zondag 20, waar het met name over de Heilige Geest gaat. Vorige week zagen we dat Christus zijn kerk hier op aarde een tegenpand geeft. Hij heeft dat vlees meegenomen als zeker pand. Hij heeft de geest teruggegeven als een tegenpand. Dat deed hij op Pinksteren. En toen die geest kwam, toen kwam de geest niet met lege handen. Die geest die bezielde om te beginnen de apostelen en de anderen die daar waren. En die spraken de grote werken Gods. Konden ze dat? Hoe kon Petrus dat, de bevreesde Petrus die een poosje geleden nog wegvluchtte? En toen het over de vraag ging, zijt gij ook een van die? Zei, ik ken de mens niet. Hoe kon Petrus dat doen? De grote werken Gods verkondigen, staande met de elfen, wijzend op de vervulling van de profetie. Kon hij alleen door die geest die hem gaf te spreken. Dat is een van de hemelse gaven. De Heere geeft aan zijn dienstknechten te spreken. Hij legt de woorden in hun mond. Het waren maar Galileese mannen. Zo werd er toch over gepraat. Zijn niet alle deze die daar spreken Galileese mannen? Wat moet je daar nou van verwachten? Ja, daar hoef je ook niet veel van te verwachten. Maar als God zijn woorden in hun mond legt, dan klinken zijn woorden door hun mond. En dan kun je er dat van verwachten, dat ze de grote werken Gods gaan spreken met een Galileese accent. Dat zij dan zo. Maar wel de grote werken Gods. En die geest werkte ook in degene die daar luisterden. De geest werkte ook toen hij die harten brak. Die geest werkte ook toen hij die vraag opriep die ze stellen: wat moeten we doen? Die geest werkte ook toen ze tot geloof kwamen en geloof konden belijden en gedoopt werden en de Heere toegevoegd werden. 3000 op één dag. En die geest werkte ook toen ze zijn woord gaarne aannamen en zich aan dat woord vastklemden en dat woord als hun steun in het leven leerden kennen en in dat woord de stem van God gingen horen. Het was die geest die dat alles deed, die geest die Christus gaf en door wie hij ook zijn hemelse gaven uitgiet in zijn lidmaten. In degene die hier op aarde de zijnen zijn. In zijn gelovigen, in de kinderen Gods. Maar goed, wat dat allemaal is en wat die hemelse gaven dan allemaal zijn en wat die werkzaamheden van de Heilige Geest dan ook allemaal bevatten en omvatten. Gemeente, staat u mij toe dat ik dat vanavond maar wat terzijde laat liggen en dat we daar met elkaar beleven en welzijn als God ons dat wil geven. Over een aantal weken zullen gaan nadenken aan de hand van de zondag die speciaal over de Heilige Geest spreekt. Niet waar, daar worden de werkzaamheden, althans een aantal van de werkzaamheden van de Heilige Geest genoemd. En overigens is dat ook nog weer het geval in de vraag en het antwoord die daarop volgen als het gaat over het bijeenbrengen van de gemeente, het bouwen van Gods kerk. Maar het is wel zaak dat daar ook aandacht aan gegeven wordt, al doen we dat dan vanavond niet zozeer. Het is wel zaak dat er in de prediking aandacht gegeven wordt aan dat werk van Gods geest en aan die hemelse gaven die Christus door zijn geest uitgiet. Ja, uitgiet. Al zeg ik er dan niet veel van, dat woord benadruk ik toch even. Want het gaat niet mondjesmaat. En God is geen karig God. God heeft er geen plezier in om in te houden. Hij kan voor een tijd lang wel eens zich verbergen en hij kan voor een tijd lang zich wel eens terughouden, zodat het lijkt alsof de Heere, zo klaagt Israël ook, zijn volk vergeten is en verlaten heeft. En dan merk je van de Heere niks en van de hemelse gaven ook niets. Maar dat is of vanwege het feit dat de Heere reden gevonden heeft om zijn aangezicht te verbergen, in die zin dat hij torent op zijn volk en dat zijn aangezicht als het ware omwolkt is met een wolk van ongenoegen. Het kan ook wezen dat de Heere zijn volk op de proef stelt, want wat zullen ze nou doen? Zullen ze dan de Heere achterna klagen? En zullen ze dan uit de nood van hun ziel roepen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar overigens, al heeft de Heere pedagogische bedoelingen in de manier waarop hij zijn volk soms ook in de schaduw en in de duisternis laat vertoeven. Overigens is de Bijbel er duidelijk in dat God geen God is die karig is in het geven. Integendeel, hij is mild, mild en overvloedig. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En als je dat dan nou niet merkt in je leven, dat de Heer zijn hemelse gaven uitgiet, als het dan zo dor en zo droog is, waar ligt dat dan aan? Ik denk dat het verstandig is om dan te vragen of wij misschien oorzaak gegeven hebben. Of het aan onze kant misschien is dat er zo weinig behoefte bestaat. En dat de akker van ons hart zo weinig dorstig is. Omdat we hem allang bewaterd hebben met water uit onze eigen gebroken bakken. Omdat we daar nog wat uit hebben geprobeerd te persen. Misschien dat het onthullend, ontdekkend is om nog eens bij onszelf te raden te gaan of wij misschien zelf de oorzaak van de geestelijke dorheid is. Zoek het nou niet om te beginnen bij de Heere, alsof de Heere de kraan, om het maar eens zo te zeggen, heeft dichtgedraaid. Maar laat de oorzaak allereerst maar eens bij onszelf gezocht worden, 10-1 dat we hem daar vinden. Maar bij God, en dat blijft toch staan, hij giet zijn hemelse gaven uit, zoals hij ook de geest heeft uitgegoten, niet met mate. En laat het gebed dan verlevendigen en laat de hoop dan versterkt worden dat de Heer als bij vernieuwing zijn volk zal bezoeken. En dat hij als opnieuw uit de hemel de geest der genade zal uitstorten, uitgieten, zodat onze ziel zal zijn als een gewaterde hof. Het tweede nut wat hier genoemd wordt en daarover toch iets meer, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dus we hebben vijanden. Ja, wat dacht u? Of kent u ze niet? Hebt u er ook geen last van de duivel, van de wereld, van de zonde? En om nog dichter bij huis te blijven van ons eigen vlees, u er geen last van? Zijn dat uw vijanden niet? Van nature niet, nee. We doen de wil des vleeses en der gedachten en we doen dat nog vrijwillig ook. De duivel is onze vijand niet, althans zo ervaren we dat niet. En ons eigen vlees, och nee, dat koester je, dat voed je en dat gehoorzaam je. De lusten van het vlees, de begeerten van ons verdorven hart. Vijanden, in de wereld hebben we ze ook nou niet. Nou ja, iedereen is je vriend natuurlijk niet, maar je kan nou niet zeggen dat het nou een vijandige macht is, de wereld. Althans dat je dat zo direct ondervindt, de zonde. Heb je wel eens last van de zonde? Heb je wel eens last van die vijandige macht van de zonde? Dat de zonde altijd een aanslag op ons leven doet. De zonde altijd tussen ons en God zoekt in te kruipen om ons de gemeenschap met de Here te ontnemen. Dat de zonde altijd bezig is om ons te verstrikken en te verleiden, zodat er duisternis over onze ziel komt. Nooit last van een bewijs dat het niet goed is met u, in uw verhouding tussen de Here en uw ziel. Maar waar de ware vreze Gods is, daar wordt ook gevoeld dat de zonde een vijand is. En dat de duivel een vijand is. En dat je een vijand van jezelf bent. En dan zijn er natuurlijk nog honderden vijanden, allemaal in dienst van de duivel. De kerk heeft daar op bepaalde tijden ook danig last van. Denk aan de tijden van de geloofsvervolging. Denk aan de periode toen Israël in Egypte zat. Farao, Haman, toen ze in Perzië zaten. De Jodenhater. In de dagen van Paulus, toen Nero op de troon zat in Rome. Het vijandige Jodendom, waar Stefanus door gestenigd is. Enfin, er zijn zoveel machten in de wereld gemobiliseerd door de macht van de hel, dat de kerk hier op aarde altijd een bedreigd bestaan heeft moeten leiden. En ze waren in zichzelf ook maar machteloos. Niet meer dan zo'n mittenbosje in de diepte. Niemand vraagt naar haar. En vijanden, ook van een wat andere aard, want de duivel, die zit daar natuurlijk achter als er geloofsvervolging is, maar die zit er ook achter als er allerlei listen bedacht worden tegen het evangelie, als er een ander evangelie uitgedacht wordt en verkondigd wordt, als er een prediking is die niet naar de schrift is en niet elk opzicht naar de schrift is. Als er afgedongen wordt op de waarheid van het woord van God, als het woord van God onder wat voor soort van kritiek ook gesteld wordt. Al die dingen die zijn machten van de vijand. En wat als je het allemaal bij elkaar optelt, dan is het gemeente, dan is het zo'n wonder dat er nog een kerk is. Dan is het zo'n wonder dat dat kleine kuddeke nog niet lang verzwolgen is. Maar dat er altijd nog een volk is dat de Heere mocht blijven vrezen. Geschud en geslingerd en gehavend. Ze komen niet met volle zeilen de haven binnen. Maar toch zijn ze er nog. En toch vaart dat schip van de kerk nog. Maar het is een wonder. En waar danken ze dat dan aan? Dat is nou te danken aan de macht van die koning. Gemeente, wat komt het goed uit dat hij zo machtig is? Wat komt het goed uit dat hij van zijn vader zoveel heerlijkheid ontvangen heeft? Wat komt het goed uit voor die kerk in het strijdperk van het leven dat ze de koning der koningen als haar koning mag kennen? Nou is het veilig. Nu kan er niks gebeuren. Tegen zijn wil in ieder geval niet. En nu zal de duivel het niet winnen. En nu zal de macht van zonde en Satan gebroken worden. En nu zal dat eigen verdorven bestaan ook een keer de doodsteek krijgen. En nu zullen ze er komen. Niet zonder kleerscheuren. En niet terwijl de reis kalm is. Maar nu zullen ze er komen. Elk hunner zal in het zaligst oord van Sion straks voor God verschijnen. Daar zorgt de koning voor. En onderweg worden ze beschut en bewaard. Onderweg zal hij ervoor instaan dat de duivel ze niet uit zijn handen rukken zal. Dat heeft hij beloofd, dat maakt hij ook waar. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, dat maakt hij waar. Gemeente, dat maakt hij waar met al zijn volk. En met al zijn ellendigen. En met al zijn nooddruftigen die het al lang verloren zouden hebben. En die het al lang zouden hebben overgegeven in de strijd tegen de vijanden. En die het al lang zouden hebben laten liggen en gedeserteerd zouden zijn. Maar hij maakt het waar, niemand zal ze uit mijn hand drukken. Hoe komt het toch dat er nog een kerk is? Hoe komt het toch dat er straks een volk zal zijn dat de hemel bevolken zal? En dat er een schare zal zijn die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. En ze zijn daar. Dankzij hem. Dankzij het feit dat ze zelfs in de grootste verdrukking nooit door hem zijn begeven. Nooit door hem zijn verlaten. Ze waren in zijn handpalmen gegraveerd. En hun muren stonden steeds voor hem. Hij heeft ze altijd gedacht. Ook als zij dachten, nou heeft de Heer ons vergeten. En nu heeft de Heer ons verlaten. Ook als zij helemaal niks meer dachten. En ook als ze helemaal niet meer konden bidden. En ook als alles zo dicht zat en zo duister was. Hij heeft ze nooit aan hun lot overgelaten. En daarom zijn ze er straks voor de troon. Het lam heeft ze gekocht en het lam heeft ze bewaard. Ze zijn zijn lidmaten. Zo worden ze genoemd. Hij is hun hoofd. Als ze zijn lidmaten zijn, dan zijn ze hem zo dierbaar. Dan horen ze bij hem. En dan is hij niet, kan hij niet rusten voordat hij ze bij zich heeft. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, zegt hij tegen zijn vader die gij mij gegeven hebt. En al moet hij ze, ik weet niet waar vandaan halen. Al moet hij ze uit het voorportaal van de hel halen. Nee, al moest hij ze zelfs uit de hel halen. Want daar horen ze rechtmatig. Dan haalt hij ze. En al liggen ze in de klauwen van de duivel, dan haalt hij ze. En al liggen ze onder de macht van de zonde, ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Dan haalt hij ze. En dan brengt hij ze thuis. Want hij heeft zijn vaart uit de handen van zijn vader. Hij heeft zich borg gesteld, ik zal borg voor hen zijn. En hij brengt ze bij zijn vader terug, die hen van eeuwigheid heeft lief gehad. Amen. Psalm 92, het vierde vers. Laten wij samen danken. Goeddoend en genadig God, wij mogen uw grote naam erkennen en prijzen, want gij geeft ons zoveel, Heere, in uw woord, waarin de rijkdom en de heerlijkheid van de Heere Jezus ons wordt voorgesteld, veel meer dan wij ooit in ons leven zullen kunnen bevatten met ons kleine, met ons beperkte verstand. En dat beperkte verstand is er dan tegelijk ook de oorzaak van dat we er vaak zo moeite mee hebben, Heer, om te bukken voor uw majesteit en om uw doen te billijken en te aanbidden. En dan komt het er zelfs wel eens van dat we er tegen in opstand komen, Heer, en dat we u verdenken en dat we u ook nog wel eens ter verantwoording zouden willen roepen. Zo ver gaat dat dan soms nog met een mens. O God, wij bidden van u, leer ons bukken voor die majesteit, leer ons buigen in het stof. En geef ons ook een mond om hem te belijden en een tong om zijn grootheid te zingen. En geef ons genade om hem als koning te erkennen en om stil te zijn onder zijn beleid. En om het te beleven en vanuit de beleving ook te beleiden dat in hem mijn vaste rots het onrecht nooit gevonden is. En Heere, wat ligt er in die zaligmaker dan veel? Nuttigheid. Wat ligt er ook in de zitting aan u, de rechterhand des vaders? Veel nuttigheid voor de kerk. Veel meer dan de kerk ooit gebruiken kan. En wat gaan uw kinderen vaak armoedig door het leven. Alsof er niet meer is dan wat zij dan bezitten en dan wat zij kennen, alsof er niet meer te verkrijgen zou zijn. Heere, wilt gij toch grote gedachten van u geven? Wilt gij toch grote verwachting van u geven? Wilt gij toch vervullen met die geest die tot taak gekregen heeft om Christus te verheerlijken? En er is toch in Christus zoveel waarom hij verheerlijkt kan worden. En waarom uw kinderen ook hem meer en meer heerlijkheid zouden mogen gaan toeschrijven. Heere, laat uw geest werken en ook dit woord wat we vanavond gehoord hebben toepassen aan onze harten. En wilt gij er zelf de gezegende vrucht op geven. Verzoen onze zonden, Heere, ook de zonden van het heiligdom. Het is niet altijd zoals het behoort te wezen. Ach, wanneer is het wel zoals het behoort te wezen, in spreken en in luisteren. En daarom, daar zit altijd weer tekort aan alles wat wij doen, ook in de heilige dingen, verzoen het en vergeef het. En delg onze ongerechtigheden uit. Wees met een ieder van ons, Heere, ook in de week die wij zijn ingegaan. Wilt u op de predikantenconferentie in Garderen zijn, morgen en de komende dagen, als daar verschillende van uw knechten zullen zijn, om met elkaar ons te buigen over en onder uw woord, om zo ook toegerust te mogen worden langs deze weg voor het werk dat straks weer gaat komen. Wil daar zijn, Heere, en wil het ook tot een zegen stellen. En maak gij uw weldaden heerlijk, om Jezus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het 10e vers. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.